BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Ja, van lantaarnpalen die de straat veiliger maken tot een appje wanneer je je huis moet luchten. Technologische snufjes moeten onze steden, onze wijken, onze huizen slim gaan maken. Wat deze ontwikkeling betekent voor bouwbedrijven en hoe we voorkomen dat openbare ruimte een commerciële speeltuin wordt voor allerlei bedrijven. Dat bespreek ik met Shahid Talib. Hij is directeur Smart City bij bouwbedrijf Heijmans. Welkom, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Hij staat hier in de studio en aan de lijn heb ik Thijs Turel. Hij praat ook mee. Hij is programmamanager verantwoordelijke stedelijke digitalisering bij Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. Oftewel EMS Institute. Ja, dag Thijs. Nou, goed dat jullie er allebei zijn. Ik begin bij jou, Shahid. Bij Heijmans werken jullie aan de slimme wijk. En dat is een wijk die hangt vol, of die moet komen te hangen vol met sensoren die van alles meten en data verzamelen. Zou je eens willen schetsen hoe zo'n slimme wijk eruit zou moeten komen te zien?
Ja, nee, zeker. Nou, het mooie is, wij werken eigenlijk niet aan slimme wijken, maar wij werken aan gezonde wijken.
Ah.
En om de gezonde leefomgeving te creëren, zien we gewoon dat we slimme technologie nodig hebben. En een van onze projecten waar wij nu mee bezig zijn, is bijvoorbeeld Maanwijk. Waarvan we eigenlijk met een soort quadruple helix, dus wij, de gemeente, andere bedrijven, maar ook onderwijs, maar zeker ook de bewoners zelf, aan het kijken zijn van hoe kunnen wij jou en mij gezonder laten leven.
Dus is er een reden dat je liever over een gezonde wijk spreekt dan over een slimme wijk?
Nou, zeker, want uiteindelijk vind ik dat, en Heijmans ook, dat slimme technologie moet een doel hebben. En ons doel is dus het creëren van die gezonde leefomgeving. En ons doel is niet het creëren van nieuwe smart cities.
Dus het gaat er meer om wat je daar als bewoner uiteindelijk van merkt en van profiteert, dan dat je weet welke techniek er allemaal bij komt kijken.
Precies.
En dat is ook het ultieme doel, dat het eigenlijk helemaal intuïtief gaat, zonder dat je echt ook op knoppen hoeft te gaan drukken of hoeft te weten van al die technologie hoe dat werkt?
Ja, wij focussen ons veel meer op het ontzorgenpakket. En wat daarachter draait, weet je, dat is gewoon hygiëne, dat moet gewoon goed geregeld zijn. Maar uiteindelijk moet het allemaal leiden tot dat jij en ik blijer worden.
Ja. Hoe is het nu bij jou thuis? Hoe ver ben je zelf met deze ontwikkeling?
Nou, dat is het mooiste. Ik kreeg ook de vraag van, kan je een toekomstbeeld schetsen? Nou, ik wil juist wegblijven van toekomstbeelden, want die technologie gaat zo hard dat elke dag gewoon de stip op de horizon wijzigt. En als je gewoon kijkt wat we nu al kunnen met elkaar en welke technologie er al is, dan kan je al heel veel stappen doen. Het gaat nu vooral om hoe brengen we al die technologie bij elkaar. Hè? Hoe breng je een Google Home met de Ring, met het gezonde leven, allemaal in één pakket, zodat uiteindelijk je meest duurste bezit, wat nu nog een dom bezit is, dadelijk je meest slimme bezit gaat worden. Ja. En als je kijkt, hè, in je woning, dan zit je toch 9, 12 uur zit je gewoon in je woning. En waarom praat de woning gewoon niet tegen je? Waarom helpt de woning jou niet om tot een betere, gezonder leefklimaat te komen?
Maar het is ook wel dat je dat voor jezelf creëert nu al. Met de mogelijkheden die er zijn. Is dat voor jou ook zo, Thijs? Heb je ook allemaal handige technologie in huis? Of zou je in zo'n huis willen wonen?
Ik heb enige vormen van handige technologie in mijn huis, in de vormen van slimme televisies. Maar ik heb daar gelijk ook een zogeheten Raspberry Pi bij geïnstalleerd. En dat is eigenlijk een apparaatje wat juist maakt dat de ervaring niet seamless is, maar dat je juist heel goed kunt zien wat je slimme apparaten achter de schermen allemaal precies uitvoeren.
Oh, een beetje zoals een slimme gasmeter of slimme elektriciteit. Nou, dat je gewoon weet op welk moment je hoeveel hebt verbruikt en zo. Dat je het ook zelf nog kunt uitlezen.
Nee, meer andersom. Eigenlijk wilde ik gewoon een eenvoudige televisie, een groot scherm. Maar dat kun je op dit moment eigenlijk niet meer krijgen. Dus er zijn alleen maar televisies waar bijvoorbeeld microfoons in zitten, of ook sensoren die registreren of er iemand voor zit of niet. En ik vond dat ergens wel een spannend idee. Want ik weet niet precies wat die televisie allemaal opslaat van wat er in mijn huis gebeurt. Dus daarom heb ik een kastje tussen de televisie en mijn internetverbinding gezet. Waardoor ik precies kan zien waarmee de slimme televisie op het internet allemaal wil praten. En dat ik ook sommige communicatielijnen zou kunnen afsnijden.
Oké, dat is nog extra geavanceerd eigenlijk om het een beetje oldschool te houden. Jij werkt bij EMS Institute. Kun je uitleggen wat jullie doen in dit opzicht?
Jazeker. EMS Institute is een consortium van de TU Delft, Wageningen en MIT Boston. En we werken in nauwe samenwerking met eigenlijk de stad Amsterdam aan slimme technologische vondsten en oplossingen voor de stad. Dus dat doen we op thema's van energie, mobiliteit, voedsel, maar ook bijvoorbeeld sensoring in de openbare ruimte. Dus we hebben met name een stedelijk perspectief, zeg maar. Opgericht op de openbare ruimte en de buitenwereld. Mm.
Smart City Amsterdam is dan zo'n idee. Welke projecten zijn daar een voorbeeld van?
Nou, er zijn van allerlei soorten verschillende projecten om eigenlijk te kijken hoe we steden kunnen verslimmen. Hè. Dus dat gaat van het tellen van mensenmassa's in de stad, dus om beter zicht te hebben op mobiliteitsstromen. Er zijn projecten rondom het verslimmen van energienetwerken, om te zorgen dat stroomnetwerken eigenlijk zometeen de piek naar de vraag nog aankunnen op het moment dat veel meer mensen dan nu elektrische auto's rijden. Er zijn sensoringtechnieken om te kijken hoe het staat met de kades in Amsterdam. Dus eigenlijk heel veel verschillende domeinen in de stad kijken wij wat wij door middel van digitale technologieën kunnen brengen daarbij. Ja.
En zijn dat pilots of is dat al realiteit? Gewoon in de dagelijkse praktijk operationeel?
Nou, wij zijn een consortium van wetenschappelijke partijen. Dus wij richten ons eigenlijk op het conceptontwikkeling en het pilotstadium. Mm-hmm, op het moment dat het zeg maar geïmplementeerd gaat worden, dan gaat het over naar andere partijen.
Ja, en Shahid, op welke vlakken gaan al die sensoren en al die technologische snufjes de meeste meerwaarde bieden? Waar gaan we daar het meeste plezier van hebben?
Nou, dat begint eigenlijk om heel goed te begrijpen waar de behoeften zitten. En jij zei net heel mooi, hè, van zijn er nog pilots en wanneer worden het scale-ups? Nou, daar zit eigenlijk de essentie van de vraag. Wat ik gewoon heel veel merk is dat heel veel technologie vanuit ons als techneut wordt ontwikkeld. En,
dat wordt ons juist een beetje opgedrongen als bewoner.
Precies, dus juist mijn oproep is, en daar zijn we ook vanuit Heijmans heel hard mee bezig, om het andersom te draaien. Laten we kijken naar behoeftes. En dat zie je nu op Maanwijk. Mm-hmm. Maanwijk is bijvoorbeeld een heel belangrijk thema, is vereenzaming. Daar zitten oudere mensen, maar ook jongere gezinnen. En wat wij eigenlijk doen is dat we met alles wat wij daar toevoegen, maar één doel heeft, en dat is om die vereenzaming tegen te gaan. Om echt het sociale samenhang te creëren, om echt een community te creëren.
En kan je dan een concreet voorbeeld geven en eens uitleggen hoe een sensor kan voorkomen dat iemand vereenzaamt in Maanwijk?
Ja, nou, wij zijn samen met bijvoorbeeld een community platform uit België, Hoppler, bezig. Ook samen met een andere partij, Homies. Om te kijken van op het moment, stel dat een brandalarm afgaat of een inbraakalarm afgaat. Het eerste wat we doen is dat er een berichtje gaat naar je buren. En niet naar de politie of brandweer, et cetera. Om alvast te zorgen van, let op, er is iets mis in je wijk. Ga ze alsjeblieft kijken. Natuurlijk, als zij niet reageren, gaat er alsnog een 112 berichtje uit. Maar de eerste stap is al om je buren erbij te betrekken. En met dat Hoppler zijn we nu bezig om bijvoorbeeld, hè, de oudere mensen zijn thuis na 3 uur. Die kunnen misschien de kleine kinderen oppassen. En als tegenprestatie wordt hun gezond gemijd. Of wordt hun vuilnis weggezet. Of al dat soort dingen. Dus we
zijn zoals vroeger. De jaren 50 wordt het weer. Maar dan met een app gestuurd.
Dan high-tech, ja.
Ja. En Thijs, waar zie jij in Amsterdam de grootste voordelen?
Nou, ik denk dat als je kijkt naar de voordelen van die hele slimme stadbeweging, dan denk ik dat het uiteenvalt in drie, denk ik, vanuit dit perspectief. Dus eerst is zeg maar het doen van voorspellend onderhoud. Dus op het moment dat je weet dat er componenten in de stad, bijvoorbeeld uit het elektriciteitsnetwerk, of ik denk aan een brug of een sluis, op het moment dat jij door het inzetten van sensoren, dat jij van tevoren kunt zien aankomen dat een component aan vervanging toe is, dan is dat veel makkelijker om dat te doen dan op het moment dat het storen daadwerkelijk optreedt. Want dan moet je midden in de nacht met allemaal busjes erheen. En hebben de mensen er last van, zeg maar. Dat is denk ik één kant. Het tweede, en dat is een hele belangrijke, is dat eigenlijk het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de capaciteit die wij in steden hebben. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan naar het stroomnetwerk. Dat noemde ik net ook al. Maar op het moment dat er veel meer elektrische auto's komen, of veel meer warmtepompen, zoals bijvoorbeeld volgens mij ook in Maanwijk zijn, Dan wordt dat voor het stroomnetwerk heel moeilijk om al die capaciteit op hetzelfde moment eigenlijk te kunnen vervoeren. Je moet dat zien als een soort van fileproblematiek. En als je een deel van de vraag naar stroom, bijvoorbeeld het laden van die auto's, kunt uitstellen naar een moment waarop er geen file is op je elektriciteitskabel, dan scheelt dat een heleboel investeringen in die netinfrastructuur. Ja. En dan het derde, denk ik, en dat is ook wel een hele interessante die gebeurt, is dat je eigenlijk op heel veel verschillende naar publieke belangen kunt gaan sturen in die stad. Dus als je een voorbeeld pakt uit de wereld van de mobiliteit. Kijk even naar navigatiesoftware. Daar wordt er nu nagedacht hoe je bijvoorbeeld fijnstofuitstoot en verdeling over steden zou kunnen meenemen in navigatieadvies. Dus kun je mensen bijvoorbeeld die op zoek zijn naar een fietsroute, kun je die een route geven die niet alleen zo kort mogelijk is van A naar B, maar waar ze bijvoorbeeld ook alleen maar door gezonde gebieden heen gaan. En dat kun je eigenlijk alleen doen op het moment dat jij sensoring in je stad hebt.
Oké, dus dan is daar is die sensoring voor nodig. En even in het algemeen, heel kort, Shahid ook. Wanneer kan je een stad slim noemen? Waar is het omslagpunt van een domme stad naar een slimme stad? Dat is een glijdende schaal, denk ik.
Zeker. En dat zijn allemaal kleine stapjes. En in fases kan je op heel veel plekken heel slim zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom, als we steeds meer blijere mensen creëren, dan is het voor mij een steeds een slimmere stad.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Ja, zometeen praten we verder over hoe in de slimme stad op een verantwoorde manier kan worden omgegaan met data. Maar nu eerst
BNR Bouwexpo.
Met redacteur Lotte Elbrink. Hoi Lotte.
Hallo Paul.
Ja, nog bij mij in de studio. Dat is natuurlijk
wel.
We gaan naar Singapore, want daar voeren ze een strijd tegen de hitte.
Ja, Singapore warmt op door klimaatverandering. En de stad kan die hitte niet zo goed kwijt. Dat komt bijvoorbeeld door de smalle straatjes, hoge gebouwen, veel verkeer en industrie. En dan ook nog eens bijna 5,7 miljoen inwoners. Nou, de stad zou zelfs 2 keer sneller opwarmen dan het wereldwijde gemiddelde. Het is er nu gemiddeld 27 graden. Nou, en als alternatief voor die energieslurpende airco's die ze gebruiken voor de verkoeling, zoeken ze nu naar nieuwe manieren om de stad te koelen. En dat is nog wel een uitdaging, want de stad heeft per inwoners de meeste airco's van Zuidoost-Azië.
Zo, ja, je ziet het altijd al, hè? Als je er bent, ook zie je al die kastjes aan de gevel hangen. Hebben ze die manier al gevonden?
Nou, sowieso willen ze meer groen in de stad. Singapore staat al bekend erom dat er heel veel groen is. En dat helpt bij het omlaag brengen van de temperatuur. Maar te veel groen kan de wind juist afremmen en voor meer vocht in de lucht zorgen. En dus juist de stad warmer maken. Dus daar zitten grenzen aan. En ze zoeken nu ook naar andere middelen. Denk aan water. Dat kan enorm goed helpen bij de verkoeling. Dus dan willen ze meer fonteinen en vijvers, maar ook ondergrondse pijpen waar verkoelend water doorheen stroomt.
Oké. Nou ja, maar goed, ook groen dus. Wat dan weer niet heel technologisch is, maar wel interessant in dit aspect. Qua gebouwontwerp.
Ja, je kunt denken aan ventilerende daken. Maar ze bouwen dus nu ook een toren met een dak in de vorm van een soort bloem. Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een lelie die net open gaat. Daar deed het mij aan denken. En dat dak trekt op grote hoogte, volgens mij is het ongeveer 300 meter, trekt het koele lucht aan. En ze experimenteren ook met gebouwen en straten met reflecterende oppervlakte, waardoor dus minder hitte wordt opgenomen. En ze werken aan een digital twin van de stad. Daar hebben we natuurlijk een hele uitzending over gehad. En ze voorspellen daarmee de impact van bijvoorbeeld verkeer, gebouwen, planten, mensen op de temperatuur in de stad. En daar kunnen ze de omgeving dus uiteindelijk op aanpassen. En ze hopen in 2050 de CO2-emissies gehalveerd te hebben.
Oké, dus dat hebben ze nog 30 jaar te gaan. En in die tijd zullen ze ook, ja, behalve die technische snufjes om de opwarming definitief om te keren, ook nog wel wat andere, ook gedragsveranderingen misschien teweeg brengen, denk ik. Dankjewel Lotte, tot volgende week.
Bouwmeesters.
Ja, waarin we verder praten over smart cities. En dat doe ik met Shahid Talib. Hij is directeur Smart City bij bouwbedrijf Heijmans. En Thijs Turel, programmamanager verantwoorde stedelijke digitalisering bij EMS Institute. Thijs, Singapore, hè, daar hadden we het net over, verandert met dit soort toepassingen eigenlijk ook in een soort smart city, maar dan ook met gebruik van groen in de stad.
Jazeker. Ik denk dat je de definitie van slimme stad ook zou kunnen oprekken tot ook het gebruik van groen om te zorgen dat je een mooie en leefbare stad krijgt.
Ja, ja, en Shahid, in de slimme stad wordt ook gewerkt met data van bewoners, die worden verzameld. Hoe zorgen jullie ervoor dat dat op een verantwoorde manier gebeurt?
Nou, kijk, in principe, dat is eigenlijk de basis. Hè? AVG en data, dat moet gewoon heel erg goed verzorgd zijn. Het eerste wat wij eigenlijk ook zeggen is dat we kijken naar bijvoorbeeld de gemeente van, kunnen we de data niet bij de gemeente borgen? Dat is de meest betrouwbare partij ook. Want ons doel is helemaal niet het verkrijgen van die data. We gebruiken die data om elke keer weer beter te worden. Maar ons doel is niet om data te verkopen. Dus wij zoeken daar de juiste partner. En vaak is dat de overheid, om dat daar goed weg te leggen. En even terugkomend op dat mooie voorbeeld van Singapore, als ik dat even kort mag.
Ja,
precies wat Thijs ook zegt. Smart City gaat veel verder dan alleen maar sensoren. Eigenlijk is het een mooie combinatie van stedenbouw, duurzaamheid en technologie. Die creëert dat we dadelijk veel betere leefomgevingen hebben.
Ja, maar het is toch de technologie, denk ik, die bij sommige bewoners ook het snelst weerstand zal oproepen. Hè. Ik denk dat er niet zoveel bezwaren zullen zijn tegen vergroening van de buurt. Maar als er ineens allemaal camera's komen te hangen, of sensoren of andere snufjes. Dan is daar ook wel eens weerstand. Merken jullie dat ook?
Zeker, maar daar begint het precies mee. Hè? Dan is het weer het ouderwetse van wij bedenken een technologie en duwen dat door. Daar willen we juist van wegblijven. Dus we zijn continu aan het kijken van welke behoefte heb jij. En het is ook een transitie waar we de mensen in moeten meenemen. Het is niet alleen maar we passen technologie toe, maar het is ook een cultuuromslag waar we met z'n allen nog heel veel stappen in moeten nemen.
Ja, nou weet ik dat in Helmond ook gewerkt wordt aan een slimme stad. Daar is een datamanifest opgesteld, een ethische commissie in het leven geroepen. Hebben jullie daar bij Heijmans ook mee te maken?
Zeker. Het leuke is, wij zijn ook betrokken bij BST. En maar dat soort dingen heb je gewoon nodig. En ook zo'n manifest, die moeten we continu blijven updaten.
Ja, want Thijs, het is toch wel verleidelijk, hè? Al die data. Het is ook een goudmijn, denk ik, voor bedrijven die misschien commerciële belangen daarbij hebben.
Ja, zeker. Nee, de commerciële belangen bij het verkrijgen van dit soort data zijn natuurlijk enorm. En daarom denk ik ook dat het heel goed is om heel goed te kijken naar de waarborgen die je eigenlijk al helemaal aan het begin van het proces zou moeten installeren. Hè? Want ik vind de initiatieven van Heijmans nu heel mooi en goed klinken. Maar je zou je kunnen afvragen wat er zou gebeuren als Heijmans of een van de partijen waar jullie mee werken over 5 jaar overgenomen zou worden door, ik noem maar iets, een Chinees of een Russisch partij. Zelf weet ik dat we in Amsterdam best wel veel werken met het principe van data minimalisatie. Dus dat je eigenlijk zegt van, we moeten zorgen dat je data die je aan het begin helemaal niet verzamelt, daar kan uiteindelijk ook niet iets mee misgaan. Dus daar kun je bijvoorbeeld gebruik van maken. Zo zijn we ook aan het kijken naar de inzet van bijvoorbeeld radarsensoren in plaats van camera's om druktetellingen in de stad te doen. Dat is dan een interessant project, want we proberen dat eigenlijk op zo'n manier te doen dat je wel kunt weten hoe druk het ergens is, zonder dat je überhaupt terechtkomt in het domein van de AVG. Dus zonder dat je persoonsgegevens verwerkt. Dus er is niet eens meer sprake van anonymisering, wat eventueel nog mis zou kunnen gaan.
Want het is al anoniem, om te beginnen. Ja. En Shahid, gebeurt het wel eens dat er commerciële partijen bij jullie aankloppen en zeggen van, volgens mij levert Maanwijk een hoop data op. Die willen we wel kopen.
Zeker, maar dat gaat niet alleen op Maanwijk, maar ook we hebben slimme gebouwen. We zijn predictive maintenance doen op Schiphol. We hebben het Nationaal Militair Museum waar heel veel data uitkomt. Dus die partijen zijn er zeker. Zelfs nog, we hebben een voorbeeld pas geleden gehad waar een eigenaar van een kantoorpand zei van, nou, mag ik eens zien hoe vaak iemand naar een wc gaat? Nou, dat soort dingen, daarvan zeggen we, joh, jongens, daar blijven we weg. En een terechtpunt, wat ook Thijs net aangaf, het doel is ook gewoon echt dat die data die bij ons ook is zo geanonimiseerd mogelijk is. Zodat het echt niet voor slechte doeleinden of...
Als het even kan, liever geen camera's. Dat was,
ja, zeker.
Dat was ook duidelijk. En Thijs, in Toronto werkte een dochterbedrijf van Google, Sidewalk Labs, aan een slimme stad. Dat moest het schoolvoorbeeld worden van living as a service. Daar is de stekker uitgetrokken. Wat ging daar mis?
Ja, bij Sidewalk Labs denk ik dat er twee dingen misgingen. Maar vooral, ik denk dat er heel veel ruimte en vrijheid gegeven werd aan een commerciële projectontwikkelaar om daar ook zeg maar ideeën te ontwikkelen voor de publieke ruimte. Er zou aanvankelijk gewerkt worden aan een klein gebiedje, maar al snel bleek dat er een gebied van, ik geloof, 20 keer groter, dat eigenlijk daar men de zin op had gezet. En ik denk dat het Alphabet, dus het moederbedrijf van Sidewalk Labs, het gewoon niet gelukt is om burgers en inwoners van Toronto te overtuigen van hun bedoelingen hiermee. Hè. Die burgers zijn, ik denk dat ze daar gelijk in hebben, van ja, uiteindelijk is dit een taak die we de overheid zou moeten hebben. En jullie zijn uiteindelijk een commerciële onderneming. Dus dat was een van die activisten die daar heel bij mee betrokken was. Die zei, ja, we weten allemaal waar Google zijn geld mee verdient. En dat is het in kaart brengen van online gedrag. Nou, het grootste deel van het interessante gedrag gebeurt vooralsnog offline. Dus wat wij hierin zien is eigenlijk gewoon een poging om ook ons offline gedrag veel beter in kaart te gaan brengen. En daar zit gewoon ongelooflijk veel waarde in.
Ja, en daar hebben ze ook wel een punt, denk je, die activisten.
Ja, dat denk ik zeker. Ja. Ik denk dat je heel goed de scheidslijnen in de gaten moet houden tussen wat doet een overheid hier en wat doet een marktpartij. Ja. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, Shahid, aan een vraag aan jou. Want ik vind de voornemens en de beelden die jullie schetst voor Maanwijk heel erg mooi. Maar stel nou dat mijn, en je noemde ook van het doel is om blije mensen te krijgen. Stel nou dat mijn definitie van waar ik blij van word afwijkt van de jouwe. Hè, dus hoe gaan jullie daarmee om? Wat voor rol hebben de gemeente en de gemeenteraden van de gemeente waarin jullie eigenlijk die wijken ontwikkelen bij het bepalen van dit soort plannen?
Ja, nee, dat is een goede vraag. En gelukkig heeft iedereen een ander beeld van blijheid. Dat is het mooiste, hè? Dat maakt onze mensen en geen robot. Kijk, uiteindelijk ook Maanwijk en overal waar wij bezig zijn, dat doen we samen. En dat kunnen we ook niet zonder elkaar. Dus wat we daar doen is, we kijken echt samen met de gemeente. We kijken naar onderwijsinstellingen. We kijken naar andere partijen, start-ups. En die brengen we allemaal samen. Hè? Want dat is wat wij al bijna 100 jaar doen. Gebiedsontwikkelen, echt regie daarop voeren. En dat samenbrengen en om het samen te doen, dat maakt het dat je dan toch wel een gelijkheid in beeld gaat krijgen.
Maar samen misschien ook wel met een bedrijf als Google op termijn. Want ik kan me ook voorstellen dat Google ook een geduchte concurrent kan worden. Of misschien wel een partij die Heijmans zou willen overnemen om ook in Nederland kant-en-klare smart homes te gaan leveren.
Ja, nee, dat zou kunnen. En onze CEO Ton Hille heeft ooit eens gezegd, als je ooit wordt opgekocht, dan is dat een heel mooi compliment. Daar ben ik nu geen dingen aan het zeggen dat gaat gebeuren. Maar de vraag is, kun je dit in je eentje? En daar is het antwoord op nee. Dus dit moeten we samen doen. En dat zien we nu ook met de City Deal die wij hebben getekend. Mm-hmm. Samen met de G40 en heel veel andere partijen. Dat is een mooie opstap, om samen te kijken van hoe kunnen wij nou van smart cities die nu nog pilot zijn naar echte scale-ups komen. Hoe kunnen we nou echt zorgen dat vooral ook juist de hele slechte wijken, waar mensen echt niet aan gezondheid kunnen denken, veiligheid grote issues zijn, waar je ook gewoon niet het portemonnee hebt, hè, om dit soort hele dure dingen te betalen, om die samen mee te brengen naar een nieuwe Nederland.
Maar goed, ik hoor het al. Helemaal als er moet worden samengewerkt. Het gaat nog wel een paar jaar duren voordat we allemaal in een smart home wonen, denk ik.
Ik denk dat het sneller is. En als je vooral nu in Maanwijk gaat kopen, ben je er heel snel.
Dan ben je er als eerste bij. En Thijs nog, hoe lang denk jij dat het duurt?
Hoe lang denk ik dat het duurt voordat we allemaal in een slimme woning wonen?
Ja.
Jemig. Ik denk dat het al best wel heel snel aan het gaan is eigenlijk. Als je kijkt naar alle apparaten, elk stuk witgoed wat je volgens mij nu vervangt, kun je haast alleen maar vervangen door een slim apparaat. Dus die ontwikkeling gaat heel snel. En ik hoop ook dat we het met elkaar lukt om al die manifesten over ethische technologie en over het vastleggen van zeg maar de randvoorwaarden waaronder die slimme apparaten in jouw huis mogen werken, dat we die op tijd ook zeg maar vormgegeven krijgen in de vorm van die technologie.
Nou, het wordt wel interessante tijden. Zeker voor jullie beiden. Ik wil je hartelijk danken voor je bijdrage aan het programma. Dankjewel, Shahid Talib, directeur Smart City bij bouwbedrijf Heijmans. En Thijs Turel, programmamanager, verantwoorde stedelijke digitalisering bij EMS Instituut. Dank jullie wel.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.